We gaan ons legal team uitbreiden. Maar wie vormt de juiste aanvulling? Met de gratis Energy Scan van Legal People krijg je direct inzicht in de kracht van je juridische team. En hoe die te verbeteren. Geef je legal team een boost. Doe de Team Energy Scan. Ik ben Nienke Fokma van Legal People.
Dit is een BNR-podcast.
De Perestrooikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestrooikast, aflevering 211 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft.
Отож, Микола Демидюга написав її думу.
Michiel Driebergen vanuit Kiev. Welk Oekraïns instrument is dit?
Ja, dit is de onmiskenbaar, Floris, de bandura. Mm-hmm. Het Oekraïnse snaarinstrument. Wat je ook hier in Kiev wel op straat ziet, in de metrostations ook wel eens hoort. Ja. Heel ontroerend geluid is het. Ik zie nu buiten de sneeuwvlokjes langs trekken en ik hoor de snarenspel en ik ben meteen ontroerd. Ik weet niet, dat heb jij denk ik ook.
Toen ik het daar hoorde, was ik zeker ontroerd. En daar was, ik was vorige week in Kharkiv, of rond Kharkiv, reisde ik met Oekraïnse muzikanten, die zelf soldaat zijn, en soldaten bezoeken en voor hen spelen. Het zijn 4 soldaten, plus een burger, een vrijwilliger, die zingt. En zij reizen dus langs Oekraïnse soldaten. Niet zozeer aan het front, maar soldaten die rond Kharkiv zijn gehuisvest. En het zijn liedjes die ze zingen. Dat is een bepaald genre. Je hebt traditionele liedjes over Oekraïne. Je hebt rap, rock en blues en liefdesliedjes. Het gaat dus over Oekraïne. Het gaat over de strijd tegen Rusland. En je denkt misschien van vroeger uit de Vietnamoorlog. Misschien weet jij er nog, Dick Berlijn, we komen zo bij jou. Dat je Marilyn Monroe of Marlene Dietrich voor grote groepen soldaten had. Nou, dat is in dit geval niet zo. Het is voor kleine soldaten, voor kleine groepen. Want, vertelde een van de muzikanten mij, als je voor grotere groepen gaat optreden, ja, dan loopt het in de gaten voor de Russen en dan ben je makkelijk doelwit. Dus ze gaan dus langs waar Oekraïnse soldaten zijn gehuisvest. Dat zijn vaak voor 6 tot 9 toeschouwers. En daar treden ze dus op. En wat het mooie is van die optredens, is dat je die gezichten van die soldaten, die zie je veranderen. In het begin, bij het eerste liedje, zoals dit wat je net hoorde van die bandura, zijn ze nog heel afwachtend en luisterend. En daarna stampen ze mee met de blues en de rockmuziek. Krijgen ze vochtige ogen bij de liefdesliedjes en klappen ze mee op de rap. Dus je zag de emoties vrijkomen. En volgens die muzikanten die ik sprak, die is het ook een onderdeel van het Oekraïnse psychologische beleid. Hij zei van, ja, bij een psycholoog moet je soms uren over doen om een band mee op te bouwen. Maar een liedje kan je in 2 minuten raken. En we hebben hier Dick Berlijn, voormalig commandant der strijdkrachten in de uitzending. Welkom. Mogen je zeggen.
Ja.
Hoe belangrijk, ja, dat moet je haast weten, zou ik zeggen, is zoiets voor soldaten om eventjes muziek voor je te zien.
Ja, in die situatie waarbij ze aan het front zijn, waarbij ze constant kogels onder de oren krijgen, collega's gewond zien raken of erger nog zien sterven. Dat is een enorme stressvolle toestand natuurlijk, kan je voorstellen. En als er dan een moment is waarbij je even die stress van je af mag laten vloeien. Ja, dat gaat gepaard met emotie, ontegenzeggelijk. Ik begrijp dat wel.
Ja, ja. En is het dan ook, werkt het ook helend?
Om het zo te zeggen? Dat durf ik niet te zeggen. Het feit dat je even van je stress loskomt, dat lijkt me wel gezond, om het maar even zo te zeggen. Of het echt helend is, dat weet ik niet. Want ja, wat er gebeurt is natuurlijk dramatisch. Al die gebeurtenissen, de soldaten aan het front, maar ook het nieuws over bombardementen van de steden, Ja, dat gaat je natuurlijk niet in je koude kleren zitten. Dat nee, is evident.
Nee. Een van die muzikanten was een zangeres die gewoon als vrijwilliger mee was, dus niet aan het front vocht. Ik sprak na afloop een van de soldaten die zag haar optreden. En die moest meteen denken aan zijn drie dochters. Hij zag een vrouw en hij dacht aan zijn drie dochters thuis. Dus het leidt wel eventjes af van alle stress en alle beslommeringen die je hebt.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want aan het front dan kijk je natuurlijk waar is de tegenstander, waar is de vijand, waar moet ik schuilen, waar moet ik dekken, wat moet ik vuren. En op zo'n moment van die muziek, dan zit je ineens weer in een hele andere omgeving. En ik kan me voorstellen dat er dan ook weer ruimte en tijd is om aan je gezin te denken en aan je dochters te denken. En ook, ja, nogmaals, dat kan niet, denk ik, gepaard. Dat kan niet zonder emotie, denk ik.
Nee, zeker niet. Een hartje winter met alle kou en stress.
Het lijkt me ook trouwens heel erg moeilijk om aan je gezin te denken, hè, en aan je kinderen, als je in zulke omstandigheden zit. Of je nou oppercommandant bent of militair. Je mist je geliefde. Je zit in een levensbedreigende situatie. Je moet je bijna ook, ja, laten we zeggen, ik weet niet hoe je dat moet uitdrukken, maar bijna permitteren om die emoties toe te laten, toch? Dat lijkt me best wel ingewikkeld soms.
Ja, in die gevechtssituaties ben je natuurlijk zo gefocust met overleven. Dan denk je niet al te snel aan je familie, denk ik. En als je dan even uit die gevechtssituaties komt en die ruimte is er wel, ja, dan nogmaals, dan denk je aan wat je waardevol is en je familie, je kinderen. En ik kan me voorstellen, nogmaals, dat emotionele momenten.
Ja, ik was ook ik ging samen met die muzikanten mee. Dus we bezochten zeg maar twee groepen soldaten. Bij de eerste groep werkte het heel goed. Daarin zag je duidelijk de emoties veranderen, hun gezichten echt veranderen. Dat was echt bijzonder om te zien. En bij de tweede groep werkte het veel minder. Daar zag je veel meer afstandelijkheid en veel meer teruggetrokkenheid. Mensen, die soldaten die gewoon eigenlijk uitdrukkingsloos voor zich uitkeken tijdens het tweede optreden. En toen zei die muzikant ook tegen mij van, ja, het zijn natuurlijk mensen die wij sowieso in Oekraïne, mannen, niet snel hun emoties uiten. Dus ja, dus daar moet je ook nog eens extra doorheen, boven dat die emoties die je niet hoort uit, of die je niet uit tijdens een oorlog, maar ook die emoties die bij een Oekraïnse man, die je niet hoort te uiten.
Ja, dat begrijp ik. Het zou ook zo kunnen zijn dat mensen natuurlijk zo getraumatiseerd zijn door wat ze hebben meegemaakt, dat die emoties dan helemaal geblokt worden, uitgeblokt worden. Dat kan natuurlijk ook.
Ja.
Dat hebben we ook gezien aan mensen die met PTSS, die sluiten dat soms helemaal uit.
Ja. Michiel, je bent co-host deze aflevering bij aanwezigheid van Geert-Jan, die een welverdiende vakantie viert in Polen. En jij zit in Kiev momenteel en je schreef me, ik zit in Kiev en omgeving en ik ben wat aan het rondkijken. Wat houdt rondkijken in bij jou?
Ja, het is natuurlijk een eer, hè, kameraad Floris, om een co-host te zijn bij de Pittenstorkast. Dat is toch altijd, dat is toch een droom die uitkomt, die al eerder mocht uitkomen, gelukkig. Ja, en in Kiev zijn is ook altijd een droom. Kijk, het is nu natuurlijk kersttijd en het is eigenlijk meer kersttijd in Kiev dan vorig jaar op deze dag. Mm-hmm. Omdat ze hebben in Oekraïne willen ze natuurlijk een beetje afstand nemen van Rusland de laatste tijd. Of een beetje nogal, ze willen er eigenlijk niet meer mee te maken hebben. En dus moet kerst ook moet verschoven worden. De datum van kerst is nu officieel verschoven van 7 januari naar onze datum, 25 december. Dus kerstavond op de 24e, zondagavond. Ja, en ik ben dus aan het rondkijken om te zien of dat nou gebeurt. Of mensen daar nou wel vertrouwen in hebben. Hè? Want meestal, de meeste mensen vieren kerst na oud en nieuw. En nu moet dat opeens voor oud en nieuw. En ik moet zeggen, het gebeurt inderdaad. En de hele economie gaat ook een beetje toch om. Ik sprak bijvoorbeeld een marktkoopvrouw hier in Kiev bij een van die metrostations. En die verkocht dus alle ingrediënten voor kutja. Dat is dat echte kerstgerecht wat ze in Kiev, volgens mij gebruiken ze dat in Rusland ook met kerst. Graanproduct gemengd met maanzaad, met honing, met walnoot, met suiker natuurlijk, maar ook met rozijnen af en toe. Al die ingrediënten die verkocht zijn. En ze zei, vorig jaar begon ik, of in ieder geval dit kalenderjaar begon ik daarmee begin januari. Maar nu ben ik er al een week mee bezig om dat te verkopen aan de mensen. En dat vindt gretig aftrek. Dus het lijkt erop, historisch moment in Kiev, dat de kerst wordt verschoven definitief naar de 25e. De meer westerse kerst dus.
Ja,
toch wel bijzonder om te zien.
Ja, opnieuw een mijlpaal. In deze oorlog richting Rusland. Ja, de verbinding is wat minder bij jou, Michiel. Dat heeft ook te maken met wat je waarschijnlijk zit je bij Kyivstar Provider, die natuurlijk onlangs deze maand is gehackt en daardoor wat minder goed bereikt wordt en wat problemen heeft. En we proberen nu via een andere manier je verbinding met jou gemaakt. Dus misschien is het daardoor soms wat een beetje wiebelig. Dus ik hoop dat het voor de luisteraar niet al te hinderlijk is. Ik zal trouwens nog even wat extra liedjes tussen de uitzending door nog even laten horen van liedjes van soldaten. Van soldaten en voor soldaten. Michiel, waar gaan we deze uitzending over hebben?
Nou ja, dat is onvermijdelijk natuurlijk. Hè. We gaan het hebben over de oorlog in Oekraïne. Want ja, je zou zeggen, het derde oorlogsjaar komt eraan. Het is eigenlijk al 10e oorlogsjaar hè, waar we in zitten. Maar goed, de grootschalige oorlog gaan we het derde jaar van in. En Oekraïne, de sfeer is natuurlijk heel erg somber. Hè? Dat offensief dat is eigenlijk een beetje vastgelopen. En het Westen, hè, zowel Amerika als Europa, aarzelt over verdere steun. Zowel in Washington als in Berlijn wordt eigenlijk getreuzeld. Rusland verslaan wordt steeds moeilijker. We moeten eigenlijk denk ik een beetje op zoek, samen met Dick ook, van is er nou buiten dat slagveld om toch nog reden tot optimisme voor Oekraïne? Of is dat helemaal verbonden aan wat er gebeurt op dat slagveld? Nou, dat moeten we denk ik maar met z'n drieën bespreken. Hè? Met Dick Berlijn dus. En met jou en met mij. En er is gelukkig ook een vrolijke noot aan het eind. Maar misschien gaan we het sowieso wel vrolijk maken. Maar hoe dan ook hebben we de mop van Joost om ons nog te redden aan het eind van deze opname.
Zeker, Joost redt ons altijd. En ja, eigenlijk, ik zat te twijfelen, moet ik jou nog introduceren, Michiel. Verslaggever, correspondent, Vertrouw, Bureau Buitenland, met werkelijk geweldige, briljante verhalen die het afgelopen, sinds de oorlog, grootschalige oorlog is begonnen. En daarvoor natuurlijk ook al. Maar bij deze nog even wat extra complimenten. Enfin, alles in de Perestrooikast kan alles. Alles in de Perestrooikast kan ten oosten van de rivier de Elbe de komende weken, maanden, jaren worden besproken. En we hebben nog ergens in deze aflevering een belangrijke mededeling verstopt.
Ja, en wat leuk is dat wij heel erg sociaal en democratisch zijn, hè? Zoals de vaste luisteraar zal weten. Abonneer je dus op ons, zodat je geen aflevering hoeft te missen op BNR Perestrooikast. Zoek ons op in je favoriete podcast-app. Je kunt ons natuurlijk mailen, twitteren. En hier staat in het draaiboek, ik ben Floris Akkerman.
Ja, dat klopt. Ik ben Michiel Drieberg, maar dan andersom. En dit is BNR Perestrooikast.
Richard van Haan staat hier.
Ja, die is weg. Michiel, komt-ie.
Має згодиться, як свій комір буй старлей, щоб не марно загинув. Я простий хлопак, що виріс, та той вік не має сенс. Сенси вже набули зрілі, пережив чимало спец. Капелан, якщо Бог є наймої кулі, летять стрілько.
Ja, het derde oorlogsjaar nadert en somberheid overheerst als je kijkt naar de oorlog in Oekraïne. Tenminste, als je het van de Oekraïnse kant bekijkt. Rusland zal misschien positiever zijn over de gang van zaken. In ieder geval, het laatste grote succes dat Oekraïne behaalde op het slagveld was vorig jaar november met de bevrijding van Kherson.
Ja, het vastgelopen tegenoffensief bracht Oekraïne niet in het voordeel en financiële westerse steun laat momenteel op zich wachten. Gevoed door trage westerse wapenleveranties roept dat de vraag op: willen wij in het Westen wel dat Oekraïne Rusland verslaat, of willen we slechts dat het niet verliest tegen de Russen? En zijn we niet te pessimistisch tegelijkertijd ook? Moeten we bijvoorbeeld verder kijken dan het slagveld naar wat Oekraïne wel heeft bereikt de afgelopen jaren?
Ja, daar gaan Michiel vanuit Kiev en ik vanuit Amsterdam het met elkaar over hebben en met speciale gast Dick Berlijn, voormalig commandant der strijdkrachten, hier ook in de studio. Nogmaals, we mogen je zeggen. Dick, we beginnen even met 3 tweets die je eerder deze maand verstuurde. Mm-hmm. Op X, moet ik zeggen. Het gaat om deze 3. Als het Westen stopt, schrijf je, met de steun aan Oekraïne zal Rusland de strijd in volle hevigheid voortzetten. Het gevolg zal zijn dat miljoenen Oekraïners naar het Westen zullen vluchten. Zitten we daarop te wachten? Steun aan Oekraïne, schrijf je, moet doorgaan. 2e tweet. Cadeautjes voor Poetin. Amerikaanse Senaat schrapt steun voor Oekraïne en ook de steun van de Europese Unie krijgt een veto van Hongarije en Slowakije. Iedereen die denkt dat hiermee de vrede in Oekraïne dichterbij komt, is smoking dope. Europa moet zich zorgen gaan maken. Derde tweet. Er ligt een drenkeling in de gracht en 26 mensen willen helpen. Eén idioot zegt nee. Dat gaan we niet doen. 14 december moet de EU beslissen over een nieuw steunpakket voor Oekraïne. Het kan niet zo zijn dat Hongarije de 26 andere landen weerhoudt Oekraïne te helpen. Dit was een waarschuwing van uw kant. Ja. Als je kijkt naar de verkiezingsuitslag in Nederland, zit een fors aantal kiezers niet te wachten op militaire steun aan Oekraïne. Dat willen ze niet. En ze willen eigenlijk dat de problemen in Nederland worden opgelost. En financiële hulp, geld moet hier blijven en niet naar het buitenland. Die zullen misschien denken van die Dick Berlijn die bezigt zich met oorlogstaal. Hoe overtuig je deze mensen toch om Oekraïne te steunen?
Ik heb begrepen dat ongeacht de verkiezingsuitslag er toch een heel groot deel in Nederland is die wel juist die steun aan Oekraïne ziet zitten. Daar ben ik heel blij om. Maar goed, we moeten nog zien hoe dat verder uitpakt. Kijk, de problemen in Nederland moeten worden opgelost. Ja, dat is waar. Maar het andere probleem moet ook worden opgelost. En dat is die enorme agressie vanuit Rusland. En te denken dat het zomaar stopt, dat het weggaat als wij stoppen met steun. Dat is echt niet zo zit dat niet in elkaar. Rusland die zal dan een verder verzwakt Oekraïne zien. Ja, dan maak je daar gebruik van. Dus opkomst van Rusland die tijdelijk is gestopt door Oekraïne, die er natuurlijk een heldhaftig strijd hebben laten zien. Die zal dan anders worden. Rusland zal verder gaan met het bezetten van gebied in Oekraïne. Dus daar moet geen illusie over bestaan. We moeten niet denken van nou, als we nou maar stoppen, dan komt het allemaal goed. Dat is absoluut niet het geval. Sterker nog, Rusland zal waarschijnlijk daardoor extra gemotiveerd zijn om het ook in wat andere gebieden te proberen. Moldavië, andere landen waar grote Russische minderheden zijn. Dat heeft hij in het verleden ook al laten zien. Dus mensen die zeggen van ja, maar kijk, Berlijn, jij bent alleen maar met oorlogstaal bezig. Ik zou zo graag van die mensen willen horen, wat is jullie alternatief? Hoe denken jullie dat de oorlog dan gaat stoppen? En alleen maar te denken dat als we nou maar gaan onderhandelen, komt het wel goed. Dat vind ik niet reëel. Op geen enkele manier heeft Rusland laten zien dat ze serieus geïnteresseerd zijn om een gesprek hierover. Poetin heeft in het verleden, en zijn regime moet ik zeggen, in het verleden al vaker laten horen dat ze Oekraïne eigenlijk helemaal geen land vinden. Oekraïne is eigenlijk een deel van Rusland en dat moet dan maar eens afgelopen zijn. Ze moeten terug heim ins Reich, om maar een iets weer te citeren uit het verleden. En daar moeten we ons de ogen niet voor sluiten. Ik zou willen dat het zo simpel was, dan zouden we dat morgen moeten doen. Dat gaan onderhandelen, maar zo zal het niet zijn.
Maar is het wat de PVV-kiezer bijvoorbeeld in dit geval zal aanspreken, dit jouw verhaal? Of denk van,
nou, dat weet ik niet. Er zijn mensen in Nederland die inderdaad geen enkel geld willen sturen aan andere landen. Het moet eerst allemaal in Nederland opgelost worden. Dat is een standpunt dat ik ken. Ik denk dat dat heel beperkt is om te denken van als het nou maar in Nederland allemaal opgelost is, dan worden we hier gelukkig in Nederland en de welvaart en ons welbevinden zal dan perfect zijn. Wij leven in een grotere wereld. En wat er in die grotere wereld gebeurt, dat raakt ons ook. En daar moeten we niet naïef over zijn.
Ja. Michiel, de boodschap van de Nederlandse kiezer. Althans, de Nederlandse kiezer, ja, wat is dat? Die is heel van alle kanten natuurlijk. Maar in ieder geval, de Oekraïners kijken ook naar die Nederlandse verkiezingen. Hebben dat ook gevolgd. Roepen zij van Nederland, let op ons.
Ja, natuurlijk. Kijk, wat men in Oekraïne niet begrijpt, is de dreiging van Rusland. Dat die dreiging natuurlijk niet alleen maar voor Oekraïne geldt. Dus men zegt van Poetin stopt niet. Dat hebben we gezien. Dat hebben we gezien met de Minsk-akkoorden die niet werden gehandhaafd. Ja. Hè? Zo ziet men dat hier in Kiev. De afgelopen 8 jaar voordat de grote invasie kwam, zeg maar. Er waren geen afspraken te maken met Poetin. Ja, de dreigementen richting Moldavië, maar ook richting de Baltische landen, die zijn er al, zegt men hier in Kiev. Kijk, ik moet natuurlijk afgelopen week ook best wel veel uitleggen. Wie is die Geert Wilders? Hè? En zijn jullie dan zo pro-Russisch in Nederland? Ja, dan zeg ik het elke keer. Er zijn natuurlijk heel veel factoren waarom Nederlanders op Wilders hebben gestemd. Dat is niet alleen vanwege zijn ja, pro-Russische, zo mag ik dat toch wel zeggen, standpunten. Maar dat is ook vanwege zijn en zijn gebrek aan steun in Oekraïne. Maar dat is vooral ook vanwege andere redenen, dat probeer ik uit te leggen. Maar in Oekraïne zeggen ze, ja, maar het is in heel Europa aan de gang. We hebben niet alleen met Orbán meer. Straks, hoe gaat het straks in Duitsland? Hoe gaat het in Italië? Dus er zijn steeds meer, laten we zeggen, pro-Russische, zo zien ze dat in Oekraïne. En Oekraïne-sceptische partijen die in Europa de verkiezingen winnen. Dat is hier echt een grote zorg. Zowel politiek als bij de gewone mensen, zeg maar.
Ja, en je hoeft nog niet eens pro-Russisch te zijn. Maar als je elke steun tegen Oekraïne, aan Oekraïne stopt of tegenhoudt, militair, financieel, dan is het automatisch natuurlijk in het voordeel van Rusland. Een stem tegen Oekraïne is een stem voor Rusland. Ja, wat bij mij in mijn hoofd...
Uiteraard, men weet hier inderdaad in Oekraïne, dus als er geen westerse steun is, dan houdt de oorlog op. Dan verliezen we. Dat heeft Yermak, de rechterhand van Zelensky, onlangs ook gezegd.
Nog even over die Nederlandse kiezer. En niet per se de Nederlandse kiezer, maar dat gevoel in Europa en ook in andere delen van de wereld. Dat we daarmee moeten stoppen en dan stopt die oorlog wel. Het lijkt alsof wij moeite hebben om dat grotere geheel echt, het grotere beeld echt goed te waarderen. Het lijkt zo ver van ons vandaan dat er nog een verdere uitbreiding van die oorlog komt. Dat zal toch wel niet en dan kijken we liever de andere kant op. En dat is iets naïefs wat we ons eigenlijk, vind ik, niet kunnen permitteren. We willen niet dat die oorlog verder uitbreidt. We willen niet dat die oorlog nog verder onze kant op komt. Dat moeten we stoppen op een of andere manier. Maar de andere kant op te kijken of net te doen alsof het er niet is, dat zal ons niet helpen.
Nee. Wat bij mij door mijn hoofd spookt, is eigenlijk niet zozeer het geopolitieke gebeuren van het verhaal. Van wat als we Oekraïne niet meer steunen, wat gaat Poetin dan doen? Hoe ver komt hij dan Europa naartoe? Maar meer wat gaat er gebeuren met de Oekraïners zelf als Rusland Oekraïne inneemt, bezet? We weten wat is gebeurd in Bucha qua slachting. We weten dat... van ontvoeringen. Ik sprak ook een soldaat in de regio Kupiansk. Die zei ook tegen mij, ja, worden dan allemaal gevangen genomen? Worden wij ingezet als soldaat om tegen het Westen te vechten? En ook als je de geluiden in de Russische media hoort, die hebben het over het vernietigen, het doden, het uitroeien van Oekraïners. Dus ja, los van het geopolitieke is het ook voor die bevolking zelf, Oekraïners, daar komt iets op ze af waarvan je denkt van ja, ik moet weg hier.
Ja, ik heb die emotie heel goed voorstellen. De enorme onzekerheid. Plus we hebben voorbeelden gezien hoe dat in Gerson is uitgepakt. Die Russische inlijving. Dat is absoluut niet fijn gevoelig gebeurd. Het is met grof geweld gebeurd. En mensen hebben zich daar verder heel erg onveilig gevoeld. En ik kan me voorstellen dat als je dat hoort en leest als Oekraïner, nu in het nog vrije Oekraïne, dat je denkt, ik moet hier weg zijn.
Ja.
Dat is ook de reden waarom ik in mijn tweet dat heb gezegd. Van luister, denk niet dat als die oorlog dan stopt en de Russen die gaan verder, dat dan ineens pijs en vrij is. Zodat zelf heel veel mensen in Oekraïne zijn die zeggen van ik blijf hier niet. Nou ja, zitten we daar dan met z'n allen op te wachten? Nee, natuurlijk niet. Het gaat mij er niet zozeer om dat je vluchtelingen buiten de deur moet hebben. Ik zeg alleen, dit is ook een consequentie daarvan. Dat zou.
Ja. Ja. En in vergelijking met de eerste
anderhalf... Je hebt ook overigens...
Sorry, Michiel.
Overigens is wat we ook niet moeten vergeten, denk ik, is dat. Overigens, wat we ook niet moeten vergeten, denk ik, is dat in die bezette republieken van voor vorig jaar, in Luhansk en Donetsk Republiek, daar worden Oekraïners ingezet om tegen Oekraïners te vechten.
Ja.
En vrij massaal. Die mobilisatie in steden als Donetsk en Luhansk is vrij massaal en ook verplicht. Hè. Je kunt als man daar niet onderuit, tenzij je echt verbergt of in een keldertje gaat zitten. Maar ja, dus de LNR en de DNR-troepen, zoals die genoemd worden, die vechten al 2 jaar tegen de Oekraïners. En dat gebeurt ook in de regio's Gerson en Zaporizhia en de bezette delen daarvan. En is in de Kharkiv-regio ook gebeurd. Hè. Dus dat zeggen Oekraïners hier ook, van ja, als heel Oekraïne bezet wordt, of laten we zeggen half, dan worden die Oekraïners ook weer ingezet tegen het Westen. In die zin ziet men in Oekraïne hier geen stop op dat proces.
Ja. Het is wat we al zeiden in het intro. Het is pessimisme dat de klok slaat rondom Oekraïne. Tegenoffensief heeft niet gebracht wat men hoopte. EU en de VS komen niet met geld over de brug. De westerse munitie daar raakt ook op. Zie je het ook zo somber in?
We hadden het er net over, is er dan niets wat positief is? Nou, het enige wat positief is dat de EU besloten heeft dat we toch met Oekraïne gaan praten over onderhandelingen.
Mm-hmm.
Hoewel, Orbán heeft al meteen gezegd, ik heb nog heel veel momenten om dat proces toch weer te gaan frustreren. Maar goed, dat zou dan het enige puntje zijn wat positief is. Aan de andere kant wil ik toch nog eens een keer zeggen over dat offensief dat niet heeft gebracht wat we ervan gehoopt hadden. Dat offensief, dat heeft in ieder geval wel ervoor gezorgd dat de Russen die opmars vanuit het oosten niet hebben kunnen doorzetten. En dat is niet niks. En dat op een manier, en ze hebben op een manier moeten vechten waarbij we ze eigenlijk één hand op de rug hadden gebonden. Hè, door ze niet de wapens te geven die ze eigenlijk nodig hadden.
Geen luchtsteun?
Geen luchtsteun, geen attackums, geen storm shadows wel, maar geen de Duitse variant ervan. Ik ben de naam even kwijt. Maar goed, dus we hebben... En dat komt ook een beetje terug naar het punt van... Kijk eens, we willen niet dat Oekraïne Rusland verslaat... maar we willen ook niet dat ze verliezen. Uh-huh. Het is een beetje het half-heartedness. Het niet echt volledig het gevecht laten voeren... zoals het eigenlijk nodig is om dit regime te stoppen. En ik heb het niet over het verslaan van Rusland. Ik heb het over het doen stoppen... van de oorlog door het regime wat nu in Rusland zit. Uh-huh. De kliek van Poetin. En dat is toch wat uiteindelijk moet gebeuren. Als Poetin niet gestopt wordt, als zijn regime hiermee door mag gaan. En ik heb begrepen dat Poetin nu zelfs tot 2036 op zijn stoel kan blijven zitten. Ja, dan hebben we dus langjarig ook in Europa te maken met een zeer onstabiele omgeving aan onze oostgrens.
Uh-huh. Maar van waar steeds die... Dat zie je de hele oorlog. Continu te weinig en te laat leveren van wapens. Wat zit erachter?
Aan de ene kant zorg of angst. Zo je wil dat het toch daardoor zou kunnen escaleren op een manier die we niet willen. Dat Rusland met kernwapens zou gaan gooien, et cetera, et cetera. Aan de andere kant toch ook een beetje van het gevoel... God, het zal toch wel niet echt zo erg zijn. We hebben moeite om onder ogen te zien... waar dit nou eigenlijk vandaan komt. En ik denk dat het heel goed is... dat je heel veel over Rusland leest. Niet alleen over Poetin, maar ook wat heeft er nou al die jaren onder de Romanovs, 300 jaar lang, later ook onder het communistische regime, wat heeft er nou allemaal gespeeld in het land? Waar komt die emotie vandaan? Niet om daarmee natuurlijk Poetin gelijk te geven, maar wel een beetje meer te begrijpen, wat speelt er nou? En het kennen van de geschiedenis en op basis daarvan proberen beter inzicht te krijgen. Wat gebeurt hier en gaan we daar als Westen ook goed mee om? Daar heeft het toch een beetje aan gemankeerd, denk ik.
Dus is het dan toch angst?
Angst en gebrek aan kennis.
Wat men heeft voor Rusland? Angst vanwege het grote imperium, ja. Vanwege kernwapens?
Ja, maar dat is ook iets wat als je je niet helemaal echt goed oriënteert, ja, dan wordt die vijand, om het zo maar te zeggen, die wordt 10 feet tall, zoals de Amerikanen zeggen. Die wordt nog groter en groter. En dan is er ook mogelijkheid dat er een angst gaat ontstaan van... goh, kunnen we dat wel aan en moeten we dat gevecht wel aan? De Russische strijdkrachten zijn veel minder sterk gebleven dan we hadden gedacht. Uh-huh. In logistiek was een puinhoop. De militaire commandostructuur was een rotzootje. Dus wat dat betreft is het allemaal veel minder die grote kolos gebleken... als we in ons hoofd hadden gemaakt.
Ja.
En nogmaals, we hadden al veel meer en veel beter en veel eerder helder zicht moeten krijgen. Wat gebeurt er in Rusland precies? Dat hadden we eigenlijk in 2000 al, in 2007, toen Poetin in München een hele agressieve reden heeft gehouden voor de Munich Security Conference. 2008, al dat soort momenten hebben we soort van, voorbij laten gaan. 2014, MH17. MH17. We hebben er nooit echt... van gezegd van oké, we zien nu heel duidelijk wat er aan de hand is en nou moeten we reageren. Oekraïne hadden we dan natuurlijk veel eerder de wapens moeten geven. En mogelijk, maar dat is natuurlijk een beetje flauw van mij, mogelijk was dan die oorlog helemaal niet uitgebroken, zoals we nu kennen.
Michiel, in Oekraïne hoeft niet aan te komen van wij zijn bang voor Poetin en voor Rusland. Dat wij als Oekraïne...
Nee, zeker niet. Kijk, Ja, zeker niet. Kijk, er is natuurlijk nog steeds die vechtmentaliteit. Die was er 2 jaar geleden toen die invasie begon, maar die is er nog steeds. Kijk, je vroeg net ook, Floris, van is er nou ook nog iets optimistisch, hè? Iets positiefs te melden? En dat is natuurlijk ook. Je ziet dat heel veel. Je ziet het bijvoorbeeld aan die beweging met kerst. Dat klinkt misschien een beetje lullig, maar ik was gisteren in een kerstballenfabriek hier in Kiev. Die functioneert ook gewoon. En daar hoorde een vrouw die daar de marketing deed, die vertelde natuurlijk over wat voor kerstballen ze maakte, et cetera. Maar er zijn veel meer. Er is veel meer patriotisch materieel onder die kerstballen. Dat klinkt misschien een beetje guitig. Dat is het deels ook, maar ze zei ook van ja, de fabriek waar wij eerst werkten, waar we onze kerstballen produceren, die was bezet. Lag vlakbij Borodjanka, vlakbij Irpin en Butja. De fabriek is gelukkig bewaard gebleven. Maar ze zegt van ja, wij zijn zo veranderd door deze ervaring van die paar weken bezetting. Wij weten zo goed wie wij zijn tegenwoordig. We hebben elkaar ook zo gevonden. We hebben die Oekraïnse identiteit versterkt. En ja, die kerstballen, daar zie je dat dus ook in terug, hè, in de ontwerper daarvoor. Dat is één ding. Dus de mensen, de Oekraïners, de burgers zijn veranderd, hebben veel meer eenheid, weten wie ze zijn, zo wordt het verwoord. Uh-huh. En je ziet het toch ook wel bij militairen, Floris. Ja, ik heb laatst een stuk geschreven voor Trouw, portretten van militairen. En natuurlijk, militairen hebben het heel erg moeilijk. En we zien hè, die beelden van die loopgraven waar de modder is en de sneeuw en de kou en de muizenplaag momenteel ook nog teistert. Dus het is daar echt vreselijk aan het front. Natuurlijk al die beschietingen en lastig gebied vast te houden. Maar je ziet ook, ik heb bijvoorbeeld een paar mannen van de derde afzonderlijke aanvalsbrigade ontmoet. En die heb ik ook in de krant geportretteerd. En zij zeiden van ja, wij bouwen hier eigenlijk een nieuw leger op NAVO-standaarden, maar ook op... wij zorgen voor elkaar. Wij zijn niet dat kleine Sovjet-leger wat het grote Sovjet-leger wil verslaan. Nee, we zijn een nieuw leger op nieuwe tactieken gebaseerd. Wij springen voor elkaar in en wij zorgen voor elkaar in die loopgraven. En dat gebeurt, dat doen de Russen niet. In die zin zie je die scheidslijn tussen Rusland en Oekraïne steeds groter worden. En in Oekraïne wordt dat toch als iets positiefs beschouwd. Natuurlijk zijn er veel gesneuvelden en natuurlijk is er de pijn van die oorlog. Maar het levert ook weer een heel nieuwe boost, zou je kunnen zeggen, aan de identiteit op. Die het Oekraïne eigenlijk alleen maar sterker maakt, hoe slecht het in veel opzichten ook gaat.
Ja, over dat optimisme komen we zo nog op terug. Ik weet niet of ik hier nog wat aan wil toevoegen.
Nee, maar het spreekt me wel erg aan. Als er iets is geweest in de recente geschiedenis van Oekraïne om het land een eigen identiteit te laten ervaren, dan is het dit natuurlijk. Dus ik herken het erg wat je zegt, Michiel. En ik kan me er ook wat nodige bij voorstellen. En iets over het verschil in motivatie. De Oekraïnse soldaten, de Oekraïnse samenleving, die verdedigen alles wat hen lief is. Hun families, hun steden, hun land. Ja, en aan de andere kant de Russen, die worden tegen hun zin naar het front gestuurd. Soms gelokt met idiote premies, et cetera. Maar als je ziet de aantallen soldaten die daar sterven. Ja, het wordt wel vaker een soort van een meat grinder genoemd. Hè? Je wordt naar het front gestuurd, je wordt doodgeschoten en er wordt nog een golf soldaat op afgestuurd. Dus het is een enorm verschil in motivatie. De ene partij verdedigt wat ze lief hebben, de andere die moeten iets doen helemaal tegen hun zin. Begrijpen ook eigenlijk zelf niet, althans de gemiddelde Russische soldaat, waarom ze daar zitten. Een enorm verschil in moreel.
Ja, maar als je nog even... Oekraïne wil graag vechten, maar heeft daarbij wel het Westen nodig qua financiële en militaire steun. Als die opdroogt of het Westen heeft zoiets van, zoals jij zei, niet winnen, maar ook niet verliezen. Dan blijft het kommer en kwel eigenlijk.
Ja,
hoe kom je dan uit die situatie van dat de Oekraïners toch het tij kunnen keren op het slagveld?
Ja, dat zal heel moeilijk zijn als wij inderdaad onze handen ervan aftrekken en zeggen, nou ja, het is ons feestje niet en laat het maar gebeuren. Behalve dat ik het moreel verwerpelijk vind natuurlijk, hè, dat je een ander land... waar we de mond vol hebben over mensenrechten, et cetera, laten we het hier maar gebeuren. Maar als we onze handen ervan aftrekken, dan is het snel bekeken. Daar moeten we geen enkele illusie over hebben.
Uh-huh. Ja, jij zegt over dat Oekraïne mag niet winnen mag ook niet verliezen. Dat is een beetje het idee wat er speelt nu, als ik jou goed begrijp.
Ja, we hebben er moeite mee om te besluiten. Ja. Wat moet het nou worden? Hè? Ja. Nou ja, laten we ze maar een beetje wapens geven. Ik zeg wat chargeren natuurlijk, zodat ze niet verliezen. Maar we hebben niet de guts of de wil we onderkennen de ernst niet om te zeggen nee, zij moeten van dit regime winnen. Ik heb het niet over Rusland. Er is een groot verschil tussen de Russen en dit regime. Dit regime is verwerpelijk, doet alle foute dingen en dat moet stoppen.
Ja, als ik Oekraïners hierover spreek, die zeggen dan van ja, het Westen wil voorkomen eigenlijk dat Oekraïne wint, want dan kan het gevolg hebben dat Rusland in elkaar stort, chaos ontstaat, kernwapens in allerlei handen komen, dat China het Russische Verre Oosten inneemt. Is dit een, ik weet niet hoeverre jouw tentakels nog in de legertop zitten, tentakels niet, maar in ieder geval jouw bronnen. Is dit iets wat speelt? Wat door het Westen?
Nou, er wordt natuurlijk altijd gekeken wat zijn mogelijke scenario's en hoe zijn we daarop voorbereid? En wat zijn, als een bepaald scenario zich zou gaan ontplooien, hoe gaan we daar dan verder mee om? En het is inderdaad, als stel dat Poetin op een of andere manier aan de kant komt, ja, wat voor ander regime komt daarvoor in de plaats? Is dat een meer democratisch georiënteerd regime of is dat alleen nog maar erger? Uh-huh. Komt zo'n man als Patrushev of zo, komt hij dan aan de macht? Zullen daar zorgen over zijn. Maar het alternatief is, we laten Oekraïne aan zijn lot over en er worden daar 40 miljoen mensen worden daar verder het leven ellendig gemaakt.
Uh-huh.
Plus, als we dit niet op enig moment stoppen, dan, wat ik net al zei, dan blijft het een hele instabiele oostkant van ons Europa, om het zo maar te zeggen. Dat moeten we ook niet willen.
Ja, Michiel, hoor je dat soort geluiden ook van Oekraïners? Dat ze zeggen van, het Westen is veel te bang voor Rusland om echt hard op te treden?
Nou ja, men zegt hier van het enige wat Poetin stopt is de harde vuist.
Ja.
Dus het is... Zo, waar jullie, zeggen ze hier in Kiev, waar jullie denken aan win-win, hè, of een compromissen sluiten en aan niet escaleren, maar de-escaleren. Hè, dat zijn een van die beroemde West-Europese waarden van jullie, zeggen ze hier in Kiev. Ja, dat geldt hier niet. Poetin is iemand die denkt in lose-lose.
Ja.
Dat klinkt niet alleen hier in Kiev of in het westen van Oekraïne, maar dat zeggen ze ook in het oosten van Oekraïne, waar men juist zoveel geleden heeft de afgelopen 2 jaar zeker van Rusland.
Ja, lose-lose bedoel je, Oekraïne verliest en de EU verliest, het Westen verliest.
Ja, ze zeggen hier van, leer ons Poetin kennen. Nee, wij kennen Poetin. En Poetin is iemand die denkt in lose-lose. Hè. Als ik verlies, dan verliezen jullie ook. En met die strategie wint hij, paradoxaal genoeg. Ja, dat is wat je hier in Kiev hoort.
Liever dat ik Oekraïne zelf kapot maak, en dat Oekraïne naar het Westen overloopt.
Dat is dus precies wat er gebeurt. Kijk, dat is denk ik precies wat er gebeurt. Kijk, het is voor mij ook altijd als verslaggever lastig om uit te leggen in de krant, hè, met middels verhalen, hoe groot die verwoesting is. Jij en ik kennen dat gebied in het oosten van Oekraïne. Wij weten wat daar gebeurt en wat daar afgelopen 2 jaar gebeurd is. Het is niet voor te stellen wat er gebeurt. Er gaan hele steden, hele dorpen verdwijnen letterlijk van de kaart. Het is in die zin een vernietigingsoorlog. Er is natuurlijk veel discussie over het begrip genocide. Kun je dat toepassen op dit conflict? In hoeverre geeft Poetin daar opdracht toe, et cetera? Daar kun je over discussiëren. Moet de historici ook doen, maar ook mensen die daar, dat is een wetenschappelijk manier van verstand van hebben. Maar wat wij zien met onze eigen ogen, is dat, dat Rusland het Oekraïne vernietigt. En de gebieden die ze onder controle hebben, zijn vernietigd momenteel.
Ja, en dan hebben we niet alleen voor huizen, maar ook als je kijkt naar scholen en musea en naar kerken. Dat gaat ook allemaal...
Mensenlevens.
Mensenlevens natuurlijk.
Ja. Nou ja, weet je, wat mij altijd zo verbaast als je dit zo hoort, en jullie zijn er geweest, jullie hebben het gezien. En je vertelt er heel goed over, vind ik. Hoe je dan in Nederland daar soort van je schouders over kan ophalen. Van nou ja, dat is niet zo. Dat verbaast me dus. En dan vraag ik aan die mensen die dus vinden dat ik te zeer op die oorlog misschien focus. Vaak, en wat is jullie alternatief dan? Of vind je dit oké wat daar gebeurt? Het verbaast me enorm dat we daar zo soms zo, voor mijn gevoel, harteloos over oordelen. Of het aan de kant schuiven. Nou ja, het gebeurt nou 1 keer. Er wordt daar een stad in puin geschoten. Er gaan ziekenhuizen, scholen, kinderen vermoord, gedeporteerd. Het zal wel. Hè? Dat lijken we te zeggen daarmee. Ja. En ik vind ik begrijp dat niet.
Komt het toch omdat decennia van vrede we niet weten wat oorlog inhoudt, wat vernietiging inhoudt, wat...
Dat denk ik. En dat het zo ver van ons weg lijkt. Het
is
zal
maar 3 uur.
Wel niet zo erg zijn. Het zal toch wel niet echt zo erg zijn.
Ja. Ik wil toch nog even proberen wat optimisme in te brengen. Hè? Als we even kijken naar het front. En als ik kijk ook naar jou, Dick. Staat het er echt zo beroerd voor aan het front voor Oekraïne? Het is ook niet zo dat de Russen er even overheen lopen.
Nou, dat is wel een terechte opmerking. Het is natuurlijk niet zo dat morgen ineens het Oekraïnse leger volledig weg is. Dat is er. Ze zullen zich verder ingraven. Er wordt nu gesproken dat het allerlei verdedigingswerken worden verstevigd. Dat maakt een opmars van de Russen moeilijker.
Uh-huh.
Maar dus wat dat betreft zal het misschien nog even duren. Maar wat niet gaat gebeuren als onze steun stopt, dat is dat die Russen verder uit het gebied terug kunnen worden gedrongen. Of dat er een situatie wordt gecreëerd Zo op basis waarvan op een gegeven moment Rusland misschien zegt van ja, nou is het, we winnen daar niks meer en nou moeten we toch misschien iets anders gaan verzinnen of anders gaan doen.
Uh-huh. Ja, Michiel, zie je het ook zo van dat de Russen in ieder geval de Oekraïners niet momenteel aan het front eronder krijgen?
De Russen door de Oekraïners bedoel je?
Ja.
Ja, nee, dat klopt. Kijk, ik ben zelf recentelijk een maand geleden in Avdiivka geweest. Ja. En daar doen de Russen er werkelijk alles aan om dat stadje, wat eigenlijk dus ook al niet meer bestaat, hè, feitelijk. Ik heb de mensen daar alleen maar gesproken die in de kelder nog overleefden. Ja, de Russen hebben er alles aan gedaan de afgelopen weken. Maar het lijkt erop dat die strijd nu toch een beetje is geluwd, omdat het gewoon niet lukt. Ja. Dat is een bastion van de Oekraïners. Dus kijk, de Oekraïners komen niet meer vooruit, hè, in hun offensief. En dat is natuurlijk echt een grote teleurstelling hier in Kiev ook. Daar heeft iedereen het over. Dat wat een soft dat niet gelukt is.
Ja.
Maar het is ook zeker niet zo dat de Russen de Oekraïners eronder krijgen aan het front. Sterker nog, het afgelopen jaar is eigenlijk geen enkel militair succes geweest, hè? Noemenswaardig, van de Russen ook niet. Maar goed, we horen nu de eerste berichten over tekorten aan munitie die nu oplopen. Dus we moeten echt de komende weken zien hoe dit gaat lopen. Want de militairen klagen inmiddels dat de mortieren niet meer aankomen. En die hebben ze heel erg hard nodig.
Ja, en nog even over de gemoedsrust over die oorlog. Ja, dus als ik Oekraïners spreek, dan zijn ze pessimistischer en realistischer dan een jaar geleden. Aan de andere kant, heb ik ook begrepen, als ik er met Oekraïners over spreek, heeft Oekraïne nog nooit zo goed voorgestaan als in eerdere oorlogen, conflicten met Rusland. Je hebt de Oekraïnse onafhankelijkheid, sinds 1991 is wereldwijd erkend. Het heeft een eigen leger, dat zegt Michiel ook, zei ook net Michiel. Het werkt aan een eigen oorlogsindustrie. Deze periode biedt ook kans om schoon schip te maken. Vechten tegen corruptie bijvoorbeeld. Het Oekraïnse bewustzijn, wat we hebben besproken, is gegroeid. De weg naar de EU is ingeslagen en daarmee verder uit Russische klauwen. Ik sprak Oekraïnse ondernemers in Sumy. Die zeiden van, ja, dit is een goed moment voor een nieuw Oekraïne. Om met zijn eigen middelen, zijn eigen leger, zijn eigen visie op te bouwen en dat te creëren. Is het, Dick, ik zie jou knikken. Nou ja. Of is het op het moment, moet je gewoon denken, ja, we moeten die oorlog winnen en dit verhaal is veel te rooskleurig, veel te...
Nee, maar ik kan me voorstellen dat in Oekraïne dat zo gevoeld wordt. En ik denk dat er voldoende concrete bewijzen voor zijn dat dat zo is. Maar dat betekent niet dat de oorlog morgen voorbij is. Dus als er niet toch meer steun uit het Westen komt, zodat we die munitie kunnen blijven aanvoeren, zodat we dat onderhoud aan systemen kunnen blijven doen, dan zal het toch heel lastig worden. En dan krijg je een soort van een frozen conflict, wat jaren nog gaat duren, waardoor heen en weer over en weer gevochten blijft worden. Eigenlijk een beetje wat we vanaf 2000, 2008 in Luhansk en Donetsk hebben gezien.
Uh-huh.
Dus dat zal daardoor niet veranderen. Dus heel veel, laten we zeggen, al die positieve dingen die je noemt, dat betekent niet dat zonder steun Oekraïne het ineens gaat redden. Zo simpel is het natuurlijk niet.
Nee, maar Oekraïners voelen wel, ook Michiel, dit is misschien wel het moment, de kans, als je het vergelijkt met de historie, om ons eindelijk van Rusland weg te stappen, weg te gaan.
Ja, nou, ik sprak laatst een week of twee geleden iemand die zei van ja, we weten nu ook dat er echt iets is om voor te vechten. Dat het waard is om te strijden voor dit Oekraïne wat ik de laatste 2 jaar heb leren kennen. En dat was ook een ondernemer in Lviv in dit geval. Die zei van ja, ik weet nu dat het oosten van het land daar ook voor gaat, waar ik altijd voor ging. Dus in die zin denk ik dat ook een beetje verklaart waarom men zo gemotiveerd is om te vechten. Kijk, in Oekraïne is natuurlijk ook altijd het beeld wordt neergezet dat Poetin vecht juist tegen Oekraïne vanwege dat succes van de afgelopen 10 jaar. Als Oekraïne niet verder was gedemocratiseerd, hoe lastig ook. Als Oekraïne niet verder de corruptie had bestreden, hoe lastig en taai die strijd ook is tegen de corruptie, dan had Rusland nooit aangevallen. Als dat geen succes had gehad. Dus voor ons succes, zeggen ze hier in Oekraïne, is een bedreiging voor Poetin en zijn regime. Als het in Oekraïne kan veranderen, dan zou dat in Rusland ook kunnen. Dan kan dat in Rusland wellicht voor opstanden zorgen, et cetera. Ik ben geen Rusland-correspondent. Dit is wat ik in Oekraïne hoor over, ja, wat zij zeggen over Rusland en de achtergrond van deze oorlog.
Ja, maar als Oekraïne dit wil opbouwen, dit creëren, dan zal het wel een soort veiligheidsconstructie moeten creëren, opbouwen. Ik hoorde ook vaak, veel mensen maken momenteel een vergelijking met Israël. We moeten onszelf kunnen beschermen. Misschien wel zonder de NAVO of de EU, want daarvan weet je ook niet wat er gaat gebeuren, wat die gaan doen. Moet Oekraïne een soort Israël, niet dat het daar dan meteen veilig is?
Oekraïne zal in ieder geval heel graag, dat weten we natuurlijk, bij die grotere familie horen, de NAVO. Omdat inderdaad het one for all, all for one principe geldt. We weten dat NAVO daar voorlopig nog niet, absoluut niet aan toe is. Maar dat zullen ze zeker zo proberen te doen. En niet helemaal op zichzelf proberen voor die veiligheid te zorgen. Dat zal waarschijnlijk niet realistisch zijn. Dus dat begrijp ik wel. Dat ze dat op die manier zullen willen proberen te doen. Ja.
Ja. Michiel, en Oekraïne met Israël als voorbeeld. Zie jij dat zitten?
Nou ja, wat ik zie zitten, niet dat geldt denk ik niet zo heel erg hier in Oekraïne en in deze weerbarstige realiteit. Maar het beeld van een bedreigd land, wat bedreigd zal blijven worden, dat zie ik eigenlijk al hier sinds 2014. Hè, sinds het conflict uitbrak in de Donbass. Toen realiseerde zich men al van oké, Rusland, dat gaat daar een keer instorten. Dat kan toch niet anders. Hè? Met zo'n soort regime, zo'n soort manier van besturen. Dus we moeten het eigenlijk maken dat we wegkomen. He, van die onveilige toestand ten oosten van ons. Zo zag men dat en ziet men dat nog steeds. En we moeten ook een soort van bescherming bouwen, he, daartegen. Ja, en dat besef is eigenlijk alleen maar sterker hier in deze samenleving tot uiting gekomen de afgelopen tijd. Alleen het besef is ook gelijkertijd heel erg aanwezig dat Oekraïne dat natuurlijk niet alleen kan. En het is ook een pijnlijk besef, omdat men weet van ja, zo'n Europese veiligheidsstructuur, hè, van diep in het westen tot diep in het oosten met Rusland daarbij. Ja, dat is blijkbaar een illusie geworden. Mocht men 10 jaar geleden hier die illusie nog wel hebben, met Oekraïne daar toch een soort van veilige rol daar middenin. Ja, dat besef dat niet kan, dat kom je eigenlijk in Oekraïne steeds meer tegen. Dat is eigenlijk een illusie. En dat, dus men moet een muur bouwen als het ware. Maar ja, hoe bouw je een muur? En dat kun je niet in je eentje. Hè? Zonder westerse wapens, zonder westerse steun daarbij kan Oekraïne dat natuurlijk niet doen.
Ja, ik vind het wel interessant. Arne Brouwers van de Volkskrant heeft me daar wel eens iets over verteld. Hij zei van kijk, eigenlijk is wat er in Rusland nu gebeurt, is een beetje wat we natuurlijk ook in het Westen wel hebben meegemaakt toen we koloniën hadden. Rusland vergt een beetje een strijd om het verlies van de koloniën tegen te gaan. Ja. De koloniën dan de andere staten die er zijn. Ik vond het wel een interessante vergelijking. Maar wat ook waar is, is dat als we natuurlijk naar Rusland kijken en daarnaast ook naar het Westen, wat we allemaal gedaan hebben. Het is wel bijzonder dat Poetin natuurlijk in 2000, toen hij aan de macht kwam, eigenlijk vrij neutraal over het Westen sprak, over de NAVO sprak. Het was allemaal, NAVO was geen bedreiging. Als de Baltische Staten lid wilden zijn van de NAVO, was het ook allemaal prima. Hij heeft zich vrij neutraal uitgelaten. En hij heeft natuurlijk in zijn presidentschap in het begin ook het nodige gedaan om toch het leven van de gemiddelde Rus wat aangenamer te maken. Hij heeft gestreden tegen de enorme sfeer die er was van de oligarchen. Hij heeft toch die staat weer een beetje aan het werk.
Wel een nieuwe generatie oligarchen weer op naast hem.
Maar wat ik probeer te zeggen is, op enig moment zijn er dingen gebeurd die wij in het Westen ook niet zo slim hebben gedaan. Hij is vreselijk boos geworden op George Bush, die het ABM-verdrag opschorten, het Aegis Ashore, het raketsysteem.
Dat zijn ABM-verdrag?
Het Anti-Ballistic Missile-verdrag. Daar was hij het niet mee eens. Het Aegis Ashore-programma, dat is het programma waarbij de grote radarinstallaties in het oosten werd neergezet om een mogelijke raketdreiging uit Iran tegen te gaan. Daar was hij vreselijk door boos over. Hij vond ook dat het Westen niet eerlijk was in zijn veroordeling van terrorisme. Want terroristische aanvallen waren in het Westen, dan waren we er heel boos over en streng. En als in zijn ogen de Russen dat deden in Tsjetsjenië, want dat was volgens Poetin ook, waren dat terroristen die bestreden moesten worden, dan waren we daar wat genuanceerder over. Dus er waren allerlei dingen gebeurde daar, waardoor hij op een gegeven moment het geloof in een relatie met dat Westen niet meer in geloofde. Dat zeg ik allemaal niet om daarmee te zeggen, ik begrijp Poetin en eigenlijk is hij helemaal niet zo slecht. Nee, het is een perfide regime wat aan alle kanten verkeerde dingen doet, maffiapraktijken. Maar het is ook goed voor ons in het Westen om goed na te denken, hoe hebben wij eigenlijk op al die ontwikkelingen gereageerd? Hebben we het op tijd doorgehad? Zijn we zo eerlijk geweest in onze veroordeling van wat we slecht noemen? En het is wat dat betreft pleit ik ervoor dat we goed naar onze geschiedenis en de geschiedenis moeten kijken. Goed op de hoogte moeten zijn van wat gebeurt daar precies. Om in ieder geval ook naar de toekomst weer niet de fouten te maken.
Ja, In 2020 hadden we jou in de uitzending met Ellen Rutte. En toen pleit hij ook voor meer kennis, 3 jaar geleden, over Rusland, om te weten wat daar gaande is. Nou, zonder dat je eigenlijk, volgens mij, maar dat weet ik niet zeker, in de oorlog dacht je van, nou, zover gaat het, komt er niet, maar...
Ja, dat zou, als ik dat toen gezegd heb, dan sta ik daar nog volledig achter. Ja, ik denk dat dat absoluut waar is. Ja. Zelfs 2500 jaar geleden, de Chinese de generaal Sun Tzu, die zei dat al, know your enemy.
Ja.
Weet wat hij vindt, wat hij van plan is. En ik denk dat wij heel in het Westen toch een beetje vanuit het gemak, een beetje arrogant hebben gedacht, het zal wel zo'n vaart niet lopen.
Ja.
En daardoor hebben we momenten gemist waarbij we misschien ook af en toe wat andere dingen hadden kunnen doen.
Ja. Als je kijkt naar die oorlog, hè, en dat optimisme, of althans, dat probeer ik in te brengen, van Oekraïne dat een eigen staat aan het opbouwen is, met een eigen leger. Is dat en als je ook kijkt hoe westerse democratieën zich hebben ontwikkeld en hebben moeten strijden voor een bestaansrecht. Zou je dus deze oorlog dus eigenlijk als een moment moeten zien in een langere decennia, een langere periode? Moeten we dan ook niet stoppen met van, oh, nu gaat het heel slecht. En 2 maanden later, oh, nu gaat het weer goed. Oh, nu moet dit.
Ik vind dat een verstandige opmerking, inderdaad. Wat er uiteindelijk gebeurt, dat weten we natuurlijk pas over 10 of 20 jaar. En de echte betekenis van wat er nu gebeurt, zullen we dan echt in een bredere context kunnen plaatsen. Maar ik vind het ook goed dat we dus niet te snel roepen van, goh, het offensief van dit jaar, dat is dus niet gelukt. Dus het is allemaal verloren. Dus we moeten maar andere dingen doen. We moeten toch een beetje ook nu de langere termijn vast proberen te houden.
Ja. Michiel, jij beschrijft de oorlog als een golfbeweging, hè? Ook met al zijn onvoorspelbaarheden.
Ja, en ook de aandacht ervoor. Hè? En aandacht is bijna in deze tijd, lijkt het direct verbonden met politieke beslissingen over zo'n conflict. Hè? Je merkt aan het begin was, oh jee, invasie, dit wordt niks met Oekraïne. Ja. Hè? Dat was vrij radicaal gedacht in het Westen, want ja. 3 dagen Kiev innemen, dat bleek toch lastiger dan gedacht. Vervolgens, die dappere Oekraïners vechten terug. Hè? Daar gingen toen natuurlijk de verhalen over. De Russen werden bij Kiev en uiteindelijk bij Kharkiv en Gerson weggedreven. Nou, dat offensief, dat gaan die Oekraïners wel even doen. En vervolgens, niet dat Oekraïnse offensief natuurlijk helemaal niet zo voorspoedig. Ik merk eigenlijk in Oekraïne veel meer realisme over die oorlog. Hè?
Mm-hmm, ja.
Dat je die Russen niet zomaar oprolt, dat weet men hier. En dat het offensief heel erg moeilijk zou gaan worden, dat wist men ook. Maar het lijkt er bijna op alsof Oekraïne telkens een verhaal moet gaan verkopen richting het Westen. Om de wapentoevoer veilig te stellen. Ja, en dan is het een soort golfbeweging waarbij Oekraïne eigenlijk deint op die golven. En daar uiteindelijk in zijn veiligheidssituatie direct afhankelijk van wordt. En dan dat pleit inderdaad natuurlijk voor de geschiedenis kennen, voor de realiteit in het gebied kennen. En natuurlijk de verhalen blijven maken. Dat geldt natuurlijk voor jou en voor mij ook. Van wat is hier nou aan de hand? Hoe denken de Oekraïners erover? Wat gebeurt er? Wat voor soort oorlog is het? En daar heeft de journalistiek natuurlijk een belangrijke taak in.
Ja. Kijk even, Dick, of je nog iets wil toevoegen.
Nee, ik ben het daar erg mee eens. Dat we toch vooral wat langere termijn in de gaten houden. En niet te zeer op dagkoersen varen, of althans belangrijke beslissingen nemen van, laten we nou maar stoppen met steun, want zie je wel, het gaat niet zo hard.
Ja.
Ik denk niet dat dat de juiste manier is.
Ja, zou je op een gegeven moment, dat lange termijn, zou je dan een Oekraïne kunnen krijgen, kunnen opbouwen, dat op een duur Rusland misschien kan wegjagen, in ieder geval dat Poetin helemaal niet meer kan winnen en wegzinkt in een eindeloze moerasoorlog. Is dat een constructie waar je hem misschien naartoe moet?
Ja, dat weet ik niet, maar ik zou hem graag anders willen interpreteren, je vraag. Ik vind eigenlijk dat wij als Westen een land moeten steunen, omdat we vinden dat wat daar gebeurt absoluut fout is.
Mm-hmm.
Er is een agressieve oorlog, een ander land valt een ander land binnen, veegt allerlei afspraken die zijn gemaakt aan het achterwerk af, laat ik het zo zeggen. En dat zou de reden moeten zijn waarom wij steunen. Als we daar dingen zien gebeuren, grove schendingen van mensenrechten, dat zou de reden moeten zijn dat we zeggen, we steunen Oekraïne. Oekraïne wordt elke dag nog onder vuur genomen. De steden worden bestookt. Nou ja, jullie hebben dat meegemaakt met raketten en met drones. Het is hartstikke duidelijk wie hier de agressor is. En dat zou voor ons de reden moeten zijn dat we zeggen, we steunen jullie en we gaan door met die steun. Want wat daar gebeurt kan niet. Dat kon vroeger niet, maar het kan zeker nu niet.
Ja.
En of wij nou zeggen van ja, nou we stoppen ermee, we gaan ermee door, want we zien dat het succes wat we eigenlijk hadden gedacht wat tegenvalt, dat vind ik een verkeerde benadering.
Ja, Michiel, jij zei net al, Oekraïners richten zich op een lange oorlog nu.
Ja, ja, zeker. Dat merk je in alles. Hè. Zelensky heeft laatst nog wat met een rimpel in het voorhoofd geluisterd naar zijn oppercommandant Zaluzhny. Die heeft gezegd, we moeten nog 400.000 à 500.000 mannen, nog steeds, hè, mannen recruteren voor de strijd. We moeten mobiliseren opnieuw. Zelensky twijfelt eraan, althans dat zegt hij in het openbaar, maar dat nodig blijkt. Dat lijkt me wel duidelijk voor de strijd. Alleen de vraag is die meteen volgt, hè, voor ons als verslaggevers ook, van hoe ga je dat dan doen? Want we weten dat het heel moeilijk is om manschappen te mobiliseren. Er zijn er steeds minder die dat willen, die dat kunnen, die in staat zijn. Hè, omdat ze misschien, veel mannen zijn vrijgesteld, omdat ze veel kinderen hebben, of omdat ze gezondheidsproblemen hebben, of omdat ze anderszins, hè, belangrijke functies vervullen op andere fronten. Dus dat wordt gewoon heel erg moeilijk om zo. Dat weten we eigenlijk ook, dat gewoon heel erg lastig blijkt. Dus als die manschappen nodig zijn, dan bereidt men zich blijkbaar voor op een lange oorlog. Maar de vraag die bij mij dan in het achterhoofd meteen opspeelt, is: kan dat dan? Kan Oekraïne dit aan, zo'n lange oorlog? Ik vrees dat dat heel erg lastig wordt. Alleen of dat dan, ja, hoe dat dan zich vertaalt in het verlies van meer grondgebied. Of in uiteindelijk toch meer steun vanuit het Westen, omdat het Westen bezorgd krijgt. Ja, dat moeten we zien komend jaar.
Ja, want eigenlijk de mannen die willen vechten, die zitten eigenlijk nu al aan het front. Je komt eigenlijk uit op mensen die niet staan te popelen, misschien wel minder gemotiveerd zijn om te vechten tegen Rusland.
Ja, klopt. Minder getraind, minder gemotiveerd. Of er gewoon tot nu toe met legitieme redenen niet toe in staat zijn. Hè? Omdat ze gewoon andere dingen, belangrijkere dingen doen voor de samenleving. Ja, en je ziet ook dat de boosheid tegenover de mannen die gevlucht zijn naar het Westen neemt heel erg toe. Met name de militairen die ik heb geportretteerd vorige maand. Ja, die mannen die zijn zo gefrustreerd dat er andere mannen zijn die hun taak hebben ontlopen. Maar goed, die zijn in het Westen of in Europa of duiken anderszins onder. Ja, die gaan niet deelnemen aan de strijd. En je moet je ook inderdaad afvragen of je dat wel wilt. Dus het wordt heel erg lastig voor Oekraïne en aan het front. Ja, dat wordt gewoon een spannende vraag van, ik denk niet zozeer de komende maanden, maar ik denk zelfs de komende weken al, hoe dat verder gaat.
Nou ja, en er is een ander element wat dan nog niet is opgelost. Want ook al heb je die 500.000 soldaten, ze hebben dan wel toch nog steeds die middelen nodig, die steun nodig vanuit het Westen om wapens te komen, munitievoorraden op peil te houden, systemen die geleverd zijn te onderhouden, et cetera, et cetera. Dus het ontslaat ons nog steeds niet om Oekraïne te blijven steunen.
Ja, oké. Dankjewel, Dick Berlijn. Voormalig commandant der strijdkrachten. Ja. Dankjewel Michiel als co-host en werkzaam voor Trouw en Bureau Buitenland. Wil je nog reclame maken voor je nieuwsbrief die je hebt?
Nou ja, altijd, hè. Standaard Limburg. Gewoon even googlen. Abonneren, altijd van harte welkom. Op de een of andere manier steunen kan ook. Maar lezen en luisteren, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Standplaats Limburg, ik herhaal het nog maar eventjes.
Heel goed.
En mocht de krant of de radio of de Perestrojkast geen verhalen meer over vertellen over Oekraïne, nou, dat laatste kan ik me natuurlijk niet voorstellen.
Zeker niet.
Maar dan gaat Standplaats Limburg daar gewoon mee door.
Ik zou zeggen, Dick,
tot zover de reclamespot.
Abonneer je.
Ik heb de boodschap gegeven.
Is goed. En jij zit nu in Kiev. En Kiev, Michiel, je pakt zo de trein naar?
Naar Kharkiv, ja. Ik ga kerst vieren in Kharkiv.
Oké, mooi. Hartstikke bedankt jullie beiden.
Dank.
Michiel, zet hem op daar. En Dick, ik hoop dat we nog je een keer kunnen uitnodigen om over een jaar verder te kijken.
Hopelijk zijn de omstandigheden dan wel wat gunstiger.
Yes. Dank jullie wel.
Als Europees marktleider op het gebied van internationale arbeidsmigratie bemiddelt Otto Workforce in de werkgelegenheid over de grenzen. Zowel binnen Centraal- en Oost-Europa als naar landen in West-Europa. Daarin ligt de focus op de motieven en ambities van de medewerkers. De visie van Otto Workforce is dat circulaire arbeidsmigratie de toekomst heeft. Dus niet alleen het bieden van werkgelegenheid voor cruciale beroepen, maar tegelijk het faciliteren van de terugkeer naar het land van herkomst na verloop van tijd. En dit alles goed gereguleerd. Meer weten? Kijk op www.ottoworkforce.com.
Voordat we naar de mop gaan, een huishoudelijke mededeling. Op 12 februari is er een speciale live editie van BNR Perestrojkast in samenwerking met het Haagse College. We bestaan al 5 jaar en de oorlog in Oekraïne duurt dan al 10 jaar. Geert-Jan en ik duiken in de oorlog die de toekomst van Europa bepaalt. Dit doen we met 2 keigoede gasten, Kisha Hikser en Bob Deen. Wil je erbij zijn? Voor meer info, kijk bij de show notes over de kaartverkoop.
Een zwaargewonde Oekraïense soldaat ligt op de operatietafel en net op dat moment valt elektriciteit uit. Licht gaat uit, maar ook alle medische apparatuur wordt natuurlijk uitgeschakeld. Waarop een van de medische assistenten een beetje paniekerig begint te roepen: oh nee, we verliezen hem, we raken hem kwijt, oh nee, hij is al weg. Waarop de dokter zegt: ach joh, maak je niet zo ongerust, we vinden hem wel weer terug als het licht aangaat. Bovendien, onder narcose komt hij niet ver.
Ja, Joost, je vraagt om hem op en hij levert.
Ons legal team draait prima, maar halen we er wel uit wat erin zit?
Met de gratis Energy Scan van Legal People krijg je direct inzicht in de kracht van je juridische team. En hoe die te verbeteren. Haal meer uit je team met de Team Energy Scan. Ik ben Onno Verkuijl van Legal People.